Hosea 7 en 8. Daar gaan we in elk geval een stukje uit lezen. Ik begin bij hoofdstuk 7, vers 11. Efraïm, dat zijn de 10 stammen, is geworden als een onnozele duif zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp. Moet u even vasthouden als het kan. En naar Assur trekken zij zodra zij gaan. Naar Assur trekken zij en zodra ze gaan span ik mijn net over hen uit. Als het gevogelte des hemels haal ik hen neer. Zodra hun zwerm rumoerig wordt, neem ik ze gevangen. Wee over hen, omdat ze van mij zijn weggevlogen. Verwoesting over hen, omdat ze van mij zijn afgevallen. Hoewel ik hen verloste, hebben zij tegen mij leugens gesproken. En ze roepen niet tot mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger. Om koren en most kerven zij zich. Ze zijn weerspannig tegen mij. Ofschoon ik hen onderricht en hun armen sterk, bedenken zij telkens kwaad tegen mij. Ze keren zich, maar niet naar omhoog. Ze zijn geworden als een bedriegelijke boog. Door het zwaard zullen hun vorsten vallen en wegens de heftigheid van hun tong. Daarover spot men met hen in het land Egypte. De bazuin aan uw mond, als een arend komt het tegen het huis des Heren, omdat ze mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd. Tot mij roepen zij, mijn God, wij, Israël, kennen u. Doch Israël verfoeit het goede. De vijand achtervolgt hem. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Vorsten, zonder dat ik ervan wist. Van hun zilver en hun goud hebben ze zich afgodsbeelden gemaakt tot hun verderf. Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria. Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoe lang nog zal ik hun reiniging onmogelijk zijn? Hoe lang nog zal hun reiniging onmogelijk zijn? Voorwaar ook dit is uit Israël. Het is een maaksel van een werkmeester. Een god is het niet. Voorwaar tot splinters zal dat kalf van Samaria worden. Want wind zaaien zij en storm oogsten zij. Tot rijpheid komt het koren niet. Het is een gewas dat geen meel voortbrengt. En brengt het al iets voort, dan verslinden het vreemden. Israël is verslonden. Nu zijn ze onder de volken geworden als een voorwerp waar niemand behagen in schept. Omdat ze naar Assur getogen zijn. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd. Maar Efraïm reikt minne geschenken uit. Zelfs al zouden zij die onder de volken ontvangen, ik zal hen nu vergaderen. Ze hebben weinig te hopen van de uitspraak van de koning der vorsten. Voorwaar vele altaren heeft Efraïm gesticht om te zondigen. De altaren hebben hun gediend om te zondigen. Al schrijf ik hun 10.000-voudig mijn wetten voor, toch worden deze geacht als die van een vreemde. Offergaven brengen zij, vlees, en ze eten het. De Heere heeft in hen geen behagen. Nu gedenkt hij hun verkeerdheid en straft hun zonden, ze zullen terugkeren naar Egypte. Ja, Israël heeft zijn maker vergeten en heeft paleizen gebouwd, terwijl Juda talrijke versterkte steden maakte. Doch ik zal een vuur in zijn steden werpen, dan zal dat haar burchten verteren. Tot zover. Daar word je niet vrolijk van. Het was ook niet de bedoeling dat u vrolijk zou worden. Maar het was wel de bedoeling dat u met de blijdschap van de Heere in uw hart naar huis zou gaan. En daarom wil ik proberen om deze hele zware tijd in Israëls geschiedenis in onze tijd te plaatsen en daar het positieve van de Heer Jezus tegenover te zetten. Dat probeer ik altijd, maar soms lukt het misschien niet zo goed. Dat kan gebeuren. En toch is het verlangen van mijn hart om over de Heer Jezus te praten. We voelen aan waarom Hosea deze boodschap brengt. Het gaat niet goed. In Juda niet, dat zijn de 2 stammen. En in Efraïm ook niet, dat zijn de 10 stammen. In Efraïm, Samaria, daar stond het kalf, ooit gemaakt door Jerobeam. In Bethel en in Dan. Daarover gaat het. Efraïm heeft gezondigd. De altaren die daar waren, hebben alleen maar tot zonde geleid. Efraïm is een onnozele duif. Zo van, fladdert wel, maar weet niet eens waar ze komt. Het gaat steeds verder. En ze zoeken heil in Egypte en in Assur. Dat waren toen tegenover Babel, toen al opkomend als wereldmacht. Toen waren er tegenover Babel Assur, het Assyrische Rijk, met Nineveh als hoofdstad. En was daar ook Egypte als groot rijk, als een machtig rijk. En ze zochten hun steun, zowel bij de koningen van Nineveh, die later ook hun verdrukkers werden, hun onderdrukkers werden, en ook Egypte. En in de dagen van Jeremia zijn ze zelfs met een hele grote groep naar Egypte getogen. Ze zijn daar opnieuw gaan wonen. En dat voorzegt Hosea, jullie zullen naar Egypte gaan. Dat is de achtergrond. En toch is het een profetische boodschap. Het profetische woord van de Heere om ons te vertellen van wat er gaat gebeuren. Hoe de Heere in deze situatie toch de Heere zelf is en blijft. Je zult een keer voor jezelf moeten weten waar je staat, wie je bent. Dat is een hele belangrijke. Al die mensen die niet precies weten waar ze staan of wie ze zijn voor God, zijn onzeker en worden ook onrustig. En worden zeker onrustig als het in de wereld onrustig is. Nou, die onrust die is er al. Het is niet zo gemakkelijk in de kerkelijke levens, in de kerkelijke situaties. Het is ook niet zo gemakkelijk in het Midden-Oosten. Het is ook niet zo gemakkelijk in Europa. Al onze houvasten staan te wankelen. Ze hebben overleg na overleg om de euro toch maar een beetje overeind te houden. En we zien aankomen dat een paar grote jongens, Duitsland en Frankrijk, de koers gaan uitzetten, letterlijk en figuurlijk. En dat de anderen, als ze niet meegaan, niet meedoen of zich niet verbeteren, gewoon afgeschoven of afgeserveerd worden. Dat gaat gebeuren. U weet hoe moeilijk het is in de politieke zin. En u weet hoe Amerika bijna bankroet is. En u weet ook hoe de angst toeslaat in Zweden en in Amsterdam. Gewoon journalen van vandaag. Andere dingen, dat wel. Maar toch. Iran mengt zich in de strijd en krijgt vriendjes aan alle kanten door hun geld. De mensen daar in Iran hebben helemaal geen geld. Die moeten het allemaal aan de regering, aan de staat geven. En die gaat sponsoren. Die gaat Turkije sponsoren. Let op. Die gaat Hamas in het zuiden sponsoren. Die gaat Hezbollah in het noorden, even vanuit Jeruzalem gedacht, sponsoren. Aan alle kanten worden de vijanden van Israël gesponsord. En de dreiging van een atoomoorlog is er. Het is niet zomaar dat er iedere keer over gepraat wordt. En het is ook niet zomaar dat er een atoomgeleerde vorige week werd neergelegd, zoals dat heet vandaag. Ze bedoelen gewoon doodgeschoten. Dat is de situatie. Maar in die hele hectiek van politiek en economie staat Israël daar als een soort brandhaard tussen. Israël heeft tot op heden van alles de schuld gekregen. Als er iets gebeurt, dan heeft Israël dat gedaan. Of ze dat nu wel of niet kunnen bewijzen, doet het niet toe. Je geeft gewoon Israël de schuld, punt. Want ze zijn gewoon zonder bok en dus krijgen ze overal de schuld van. Dat is al zo. En dat gaat verder. En in Israël weten ze het ook niet zo precies. Het is alsof de duivel daar ook de enorme verdeeldheid heeft teweeggebracht, waardoor ze geen kant uit kunnen en geen idee hebben wat het moet. Netanyahu was zo rechts als een rakketje, maar is helemaal om bijna, wil ook wel land weggeven. Nou, dat is weer tegen het zere been van die en die en die en die. En dat gaat door. Politiek duidelijk onzeker. Ze staan zwaar onder druk van Obama. Maar er is nog iets. De vrienden voor Israël nemen af. Onlangs las ik dat Israël zegt, onze vrienden zijn in feite de bijbelgetrouwe christenen. Dat is helemaal nieuw hoor. Dat had ik nog nooit eerder uit hun mond gehoord. Dat wordt gezegd. Maar als die bijbelgetrouwe christenen nu eens zouden weggaan, stel dat die vanavond zouden worden opgenomen, hetgeen heel goed mogelijk is. Wat dan? Dan hebben ze geen vrienden meer. Want alle andere vrienden stellen al teleur. Met andere woorden, hun toekomst is heel fragiel, is heel zwak. En dat zou wel eens een bijzondere ontwikkeling kunnen geven. Bovendien, in de Messiaanse gemeenschappen, dus in die groepen, in die gemeentes waar ze de Heer Jezus als Messias erkennen, is gedoe. Dat is jammer. Er is verdeeldheid. Er is net zoveel kleurrijkheid, zouden wij zeggen. Maar het is geen kleurrijkheid, hoor. Het is armoede. Van links naar rechts kom je daar tegen. Sowieso al. Dat was al zo. En nu krijg je zelfs, en daar schrok ik echt van, dat ik kom janken, dat in een gemeenschap waar ik heel goed van op de hoogte ben, in Yad Hashmona, verdeeldheid is gekomen. En dat een hele grote groep toch verkeerde leer gebracht heeft, waardoor ze uitgesloten zijn van, dus binnen de Messiaanse gemeenten, grote zorg en grote nood. En wat is dan de verdeeldheid? Is de Heer Jezus wel mens en wel God? Of is hij of God of mens? 1 Johannes, 2 Johannes, het is het oude verhaal. Nog preciezer, het is het verhaal van de antichrist. Want als je de vader en de zoon logert, of de vader logert en de zoon logert, dan hoor je dus bij dat antichristelijke kamp. Dus de antichrist ziet kans om ook in de Messiaanse gemeenten in Israël verdeeldheid te zaaien. Dat is er vandaag. En nu zitten wij vanavond in Sliedrecht en wij denken, nou, nog een paar dagen, dan hebben wij kerst. We willen denken aan de geboorte van de Heer Jezus, aan de komst van de Heer Jezus. En we willen hem prijzen en we willen eren zijn God zingen. En ik hoop dat u het doet. Ik hoop dat dat gebeurt. Dat wij in deze tijd echt denken aan de Heer Jezus en hem groot maken en hem bejubelen. In het persoonlijk gesprek zei ik net bij een bakje koffie vanavond dat ik nogal geraakt was door de geschiedenis van de verspieders uit het Oude Testament, nummer 14. Mozes zendt ze uit, u weet het wel, met z'n twaalven. En we hebben daar een mooi liedje van op de zondagsschool. 10 die waren niet zo wijs, die waren dwazen, die 2 die waren wel wijs. U kent het. En als u ooit een souvenirwinkel in Israël bezocht hebt, of elders, misschien een evangelische boekhandel hier, dan heb u gegarandeerd wel een beeldje, een tafereeltje gezien van 2 verspieders die een wijnstok droegen met een enorme druiventras eraan. Dat is een soort symbool van vruchtbaarheid en van blijdschap. Maar die blijdschap, die werd heel, heel spoedig anders. Toen ze verslag hadden gedaan van wat ze allemaal gezien hadden, zo zeiden, de Heer heeft gezegd dat het een bijzonder land is. Een land overvloeiend van melk en honing. Het was waar, zeggen alle 12. En 10 van hen, dat is 84%, hebben we uitgerekend. Die zeiden, maar je komt er niet in, hoor. Stel dat je vanavond meegenomen zou worden door de Heilige Geest om even in de hemel te kijken. Openbaring 4, openbaring 5. Stel dat je daar een excursie zou krijgen, want daar is een troon in de hemel en er zit iemand op die troon en er zijn 24 tronen en er zijn 24 ouderlingen of 24 oudsten gezeten in witte kleren met kronen op hun hoofden. En je ziet de regenboog rondom de troon, de smaragd. En je ziet al die schitterende dingen. En uiteindelijk in het midden van de troon een lamp staan als geslacht. En je ziet dat er een enorme aanbiddingsdienst ontstaat in de hemel. Een nieuw lied gezongen wordt, een lied voor de Heer Jezus. Nou, dat is bijna hetzelfde wat de verspieders toen hebben meegemaakt. Ze zijn toen in de zegen van de Heer mogen rondstappen. En jij en ik, we mogen even in de toekomst kijken. We mogen in de zegen van de Heer, want wij zijn gezegend met geestelijke zegening. En we mogen in die geestelijke zegen even rondkijken. Dan komen we terug. Wat zegt u dan? Ja, het is waar hoor, ik heb de troon gezien. Ik heb het lam gezien. En ja, die engelen, die cherubijnen, die vier levende wezens, die heb ik gezien. Ik heb het allemaal gezien, het is waar, het is echt waar. Maar je komt er niet in hoor. Het is wel alsof je vandaag de preken hoort, toch? Er zijn hele horde mensen die zeggen dat het echt waar is wat in de Bijbel staat. Maar je komt er niet. Kom er, kijk maar uit. Je bent veel te licht. Je leest de NBG-vertaling. Stom. Of je zingt opwekking. Ik kan me niet schelen wat u pakt. Maar er is altijd wel iets waardoor u echt niet daar zult komen. Dat zeggen ze. Nou, dat is dan één kant van het kerkelijke leven. De andere kant is dat ze zeggen, ja, het is wel waar, het staat in de Bijbel. Maar ja, die Bijbel is niet zo betrouwbaar, bimal. Dat is wel zo, maar... En er komt een heel verhaal over ontwikkeling en over kennis die meer is dan Paulus ooit had of meer dan Mozes ooit zag. En ze geloven er geen steek van. Zou vanavond zeggen, ja, maar ik geloof dat de Heer niet alleen deze dingen heeft opgeschreven, maar dat hij ze ook gaat geven. Wie gelooft dat de Heer trouw is en dat hij dat doet wat hij zelf heeft beloofd? Namelijk, om de troon is een regenboog. En die regenboog staat in de schrift voor de trouw van God. De toezeggingen van de Heer die absoluut inhoud krijgen. Hoort u bij die 16% of hoort u bij die 84%? Gelukkig. Ja, dit is 16%. Ik wil ook bij die 16% horen. Ik wil bij dat gezelschap horen die zeggen, ja, het is wel waar dat er machten en krachten zijn, want die muren waren heel hoog en die reuzen waren daar in de tijd van de verspieders. Dat hebben ze goed gezien. En dat is ook zo. Onze strijd is tegen machten, krachten in de hemelse gewesten. Dat is niet niks. Maar hij, onze Heer Jezus, brengt ons daar. En hij zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer en ik zal jou daar brengen. Geloof je dat? Amen. Heer Jezus, u gaat het waarmaken. 16%. Die 84% bleken in de woestijn neer te vallen. Die zijn gestorven. Dat wil nooit zeggen in de schrift dat ze verloren zijn. Maar ze zijn als getuigenis van God op aarde niet meer handhaafbaar. Ze zijn niet meer inzetbaar. Nou, nu gaat u deze dingen van vanavond. Ja, maar dit is een heel negatief verhaal. Dit gaat over het negatieve van Israël. Ik weet het wel. Maar ik wil het positieve daar tegenover zetten. Israël heeft gefaald. En deze voorbeelden zijn voor ons geschreven op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We hebben dit echt nodig. Efraïm heeft als een onnozele duif gehandeld. En ze vliegen naar Egypte. En ze hebben daar steun gezocht. En ze zijn van de Heere weggevlogen. Ze zijn afgevallen. En ze roepen niet tot mij met hun hart. Ze roepen wel, ze bidden wel. En ze roepen zelf, de Heere is toch. Wij roepen de Heere aan. Het is alsof je Micha hoort zeggen, de Heere is in ons midden of niet soms. Nou, ik hoor ook wel eens, wat twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij. De Heere is in ons midden. Nou, en dan denk ik, nou, ik hoop het voor ze. Maar ik denk dat de Heer misschien aan de buitenkant van de deur zou staan met beroep op Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Kunnen we zomaar zeggen, de Heer is in ons midden? Ja, dat kan als je doet wat hij wil. Als je zijn wil doen, als je hem lief hebt. Dan is hij daar, zeker. Maar ze baden. Morgenavond heb ik een toespraak in Emmen over het huilen, het wenen. Ze bedekken met tranen het altaar van de Heere. Maar de Heere zegt, dat klopt van geen kant. Het lijkt nergens op. Nou, hier zeggen ze, we bidden toch tot de Heere. We roepen toch, we roepen de naam van de Heere aan. Maar de Heere zegt, sorry, ze roepen mij helemaal niet aan. Dit soort spanningsvelden kun je overal tegenkomen. Dit is een situatieschets van de 10 stammen die een eigen altaar hadden, daarover straks nog iets, en een eigen offerdienst hadden en zelf koningen aanstelden die ze zelf wilden en zelf vorsten vroegen die ze zelf uitzochten en paleizen bouwden om deze dingen dus ook te huisvesten. Kortom, ze waren heel druk, maar ze vroegen de Heere niet. Ze hebben koningen gezocht, maar niet via mij. En ze hebben vorsten aangesteld die niet door mij zijn erkend. Oh, nu ga ik met jullie iets lezen uit Deuteronomium. Dat is het eerste wat ik graag met jullie wil delen, in contrast met wat hier staat. Deuteronomium, hoofdstuk 17. Vers 14, Deuteronomium 17, vers 14. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dat dit in bezit genomen hebt en daarin woont, en gij dan zoudt zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, dat was immers in Hosea het geval, zij stelden koningen aan naar hun eigen idee, en zoals ze dat zelf willen. Maar ik wil een koning over mij aanstellen zoals alle volken rondom mij hebben, dan zult gij over u een koning aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Het probleem in Hosea was dat ze dat niet meer vroegen. Maar hier staat, dan moet de Heere daar ook één mee zijn. Uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. Maar hij zal niet veel paarden houden. Dat is altijd symbool voor strijd, voor strijdwagens, en voor de oorlog zoeken. En het volk niet naar Egypte terugvoeren. Dat deden ze uitgerekend wel in Hosea. Zij zochten hulp bij Egypte. En nu zegt de Heer aan het eind, dus gaan jullie ook een keer weer naar Egypte. Je komt terug bij de prut waar je ooit uitgekomen bent. Want de Heer heeft tot u gezegd, op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen. Tempelprostitutie was in de dagen van de 10 stammen al gewoon. Het was afgrijzelijk wat daar gebeurde. Dat betekent, alle morele waarden waren al weg. Niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de Levitische priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Heere zijn God te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning mogen blijven, het is hij zelf en zijn zonen te midden van Israël. Dit zijn Gods voorschriften van een koning. Ik heb ook wel eens heel voorzichtig, als het om leiding in de gemeente gaat, Deuteronomium 17 gepakt en gezegd, kijk eens, hoe zou de Heere God leidinggevenden zien? Nou zo. Niet naar de wijsheid van de wereld zoeken. Niet degene die bekwame die beter zijn, die het debat altijd winnen. Nou, dat is bijna strijd. Ik weet niet of u ooit in debatten verzeild geraakt bent. Je wordt er nooit vrolijk van, altijd maar moe en eigenlijk een beetje teleurgesteld. Natuurlijk is het goed om verlangend te zijn naar het woord van de Heer en daarover te spreken met elkaar. Maar nooit in debatzin, in de zin van wie is nu het scherpst? Wie kan het felst zeggen? Wie kan het moeilijk? Nee, een leider. Ik kom maar bij één uit, lieve broeders en zusters. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Op wie? Op een kind geboren op een zoon die gegeven is, Jesaja 9. En hij is de vredevorst. Nou, die tekst hoort u nog wel deze weken ergens. En misschien wel door de muziek heen. Een kind is ons geboren. De Heer Jezus wilde vlees en bloed aannemen. Natuurlijk staat ons verstand dan stil. Dan zeggen we, Heer, ik begrijp niet dat u, Yahweh zelf, u de eeuwige, u die in de troon was en bleef. Want nergens staat dat hij ooit uit die troon is gegaan. Dat u die omgeven werd met engelen die heilig, 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 heilig is de Heer, riepen. Jesaja 6. Dat u die plek verliet en in de baarmoeder van Maria ging zitten. En daarna in een soort voerbak van Bethlehem. Niemand snapt dat. Dat is niet te begrijpen. Je kunt misschien zeggen, en dat hoor je dan ook van, ja, nou ja, dat is een mens. En dat is voor ons geschreven, opdat wij mensen zouden gaan begrijpen hoe ver God ging in zijn opzoekende liefde. Amen. Maar dat zegt nog niets over hem. Dit is een mooie verklaring, maar het gaat niet over hem, het gaat over ons. Maar God, Yahweh zelf, werd mens. Nooit is de Heer Jezus opgehouden Yahweh te zijn. Nooit. Dat probeer ik weet niet hoe vaak te zeggen, maar ik wil dat opnieuw kwijt. Toen hij hier op aarde kwam, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Toen was hij op hetzelfde moment aan de boezem van de Vader. Zegt datzelfde hoofdstuk 1 van het evangelie naar Johannes. Hij was aan de boezem van de Vader. Daar is hij nooit weg geweest, nooit. Hoe moet ik nu begrijpen dat hij van God verlaten werd, de mens Christus Jezus, en op hetzelfde moment aan de boezem van de Vader was? Ja, ik weet het wel, de discussies barsten dan los. En de een zegt, ja, nou, of het een is waar, of het ander is waar. Nou, ik hou me dan maar bij Nicea, dat is een soort kerkelijke vergadering geweest, heel lang geleden. En daar hebben ze gezegd, God en mens in één persoon. Ik weet niet of ze toen allemaal begrepen wat ze zeiden, maar het is wel waar, ik onderstreep het wel. Het is echt waar. Hij is en God te prijzen tot in eeuwigheid, en hij is mens geworden. En ik probeer dat zo vaak te zeggen, door de evangelie van Lucas te vergelijken met de evangelie, het evangelie van Lucas te vergelijken met het evangelie van Johannes. 10 keer heb ik hier, ook in Slieder, verteld van de 2 bijzondere geschiedenissen van Gethsemane. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus in Lucas zweet, zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppers die op de aarde vielen. En Johannes, waar hij in volle autoriteit zegt, ik ben. Nou, alles deinst achterover en alles ligt plat. Dat is dezelfde locatie, hetzelfde moment, precies hetzelfde. Dezelfde vierkante meters, echt helemaal precies. En aan de ene kant zie je de mens Christus Jezus die het lijden naar zich toe ziet komen. En die de angst, als het ware, voelt. Het is hem niet buiten hem omgegaan. Hij voelde dat ook aan. Hij ervoer dat ook zo. En op hetzelfde moment is hij de ik ben. Die alleen maar kan zeggen, ik ben. Hij noemt zijn naam. En alles ligt op de grond. In Johannes sterft de Heer Jezus niet. Let maar eens goed op. In Lucas wel. De mens Christus Jezus is gestorven, maar de Zoon van God is nooit gestorven. Dat kan helemaal niet. Hij had macht zijn leven af te leggen en macht het weer te nemen. De Heer Jezus is ook opgewekt door de majesteit van de Vader, maar is ook opgestaan in eigen kracht. Nou, misschien duizelt je het een beetje nu. Dat mag om mij. Wat mij betreft een slapeloze nacht, en je komt er goed uit hoor. Je bent superfit morgenochtend. Dat geef ik je op een briefje. Dat gaat de Heer zeggen. Hij gaat zegenen al die mensen die zeggen, Heer Jezus, ik begrijp het niet. Maar ik omarm het, ik omklem het en ik laat me dit niet ontfutselen. Want dit is bazaal, dit is iets voor vandaag. Een kind is ons geboren, natuurlijk, hij is geboren. En Bethlehem is waar. En de herders waren daar. En daar in Bethlehem, daar zou het gaan gebeuren. Daar hebben de profeten voor gezegd, Micha niet alleen. U weet, het is vaker gezegd, in het boek Genesis komt de eerste vermelding voor van Bethlehem. Daar is Jacob, de oude aartsvader, met zijn vrouwen op weg naar Hebron. Hij komt van Bethel, hij gaat naar Hebron. In Bethel moest hij even weer komen van de Heer, heeft hij ook moeten doen. En komt bij Bethlehem, in de buurt van Efrata, en daar sterft Rachel. tijdens de bevalling van haar tweede zoon. En die prachtige duiding die daar te vinden is, dat Rachel tijdens dat sterven en tijdens die bevalling zegt, noem me maar Ben-Oni, zoon van mijn smart. En de oude Jacob verandert dat onmiddellijk in zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Als u dan toch een duiding wilt van Bethlehem, komt daar voor het eerst voor. En daar waar het voor het eerst voorkomt, is bijna altijd iets te vinden over de betekenis. De zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Dat is daar al te vinden. En zo is het verder gegaan. En als u ooit in Bethlehem geweest bent in de velden van Ephrata, dan komt u onder de indruk van wat daar is gebeurd. De broedplaats, als ik dat zo zeg, maar de plaats waar al de offers vandaan kwamen. Alle offers in Jeruzalem kwamen naar Bethlehem. Jaar in, jaar uit. Alle paaslammetjes. Volgens de geschiedschrijver Josephus Flavius kwamen er 100.000 ruim per jaar in Jeruzalem. 100.000 lammeren kwamen uit Bethlehem. Waar kwam het lam van God vandaan? Is het moeilijk? Zo is het gegaan. En dat is zo gebleven. Een kind is ons geboren, maar een zoon is ons gegeven. Een zoon is niet geboren, die was al. Heel precies, in Jesaja 9. En de heerschappij is op zijn schouder. En hij, die zo kwam en zo diende als een knecht, is koning. Als Ephraim het verwijt krijgt, jullie stellen zomaar koningen aan, die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Dat was al voor gewaarschuwd door Samuel, toen het volk een koning wilde. Toen heeft Samuel ze heel precies gewaarschuwd van, kijk uit wat je doet. Hè? Want je moet wel belasting betalen. Hè? Dat doet u nog, hè? Beetje boel. Maar Samuel heeft zich ervoor. En je moet hun zonen onderhouden. Denk erom, je moet ze dienen. Je bent slaaf in feite van die mensen die op de troon zitten. Nee, maar ze wilden een koning. Ze moesten zo'n koning. Ze wilden ook één. Want de volkeren hadden ook zoiets. De hele wereld heeft een bepaald feestgevoel. En wij willen ook een feestgevoel. Pas op. Nee, de knecht van God is een andere. De knecht van God in Jesaja 42 is iemand die zichzelf niet propageert. Die is niet bezig met een verkiezingscampagne. Die is niet bezig met het opplakken van pamfletten. Hij zal zijn stem niet verheffen op de straat, nog zijn stem doen horen. Maar het geknakte riet en de walmende vlaspit, die zal hij niet verbreken. Ik heb er hele rare dingen bij, maar dat laat ik nu maar los. Ik heb ooit geëvangeliseerd in Zwolle en daar verteld van de Heer Jezus. En er kwam er een briefje in de. Er was zo'n luidspreker op het dak van de auto. Een briefje werd door het raampje gestoven en daar stond die tekst op, Jesaja 42. En daar stond, je zult uw stem op de straat niet verheffen. Nou, daar waren we dus druk mee bezig. Dat is echt gebeurd, maar goed, dat wil ik niet als ludieke element, maar gewoon om te zeggen, en dan weet je op dat moment niet eens meer van, heren, wat bedoelt u dan? Ik was helemaal van slag, ik durfde niet meer. We hadden een prachtvergunning om elke zaterdag te evangeliseren, maar het ging niet meer. Totdat je ziet, gaat het nu om jouw dato of gaat het om de Heer Jezus? Want de Heer Jezus heeft natuurlijk gesproken op de straat. In die zin heeft hij zijn stem best op de straat laten horen. Hij heeft op het tempelplein gesproken. In die zin heeft hij ook gediend. Maar hij heeft zichzelf niet gezocht. Hij heeft zichzelf niet verkocht. Zijn naam niet bovenaan geplakt. Is het een soort campagne voor de koning van wij willen winnen, wij willen winnen? Nou, nee. Die knecht van God heeft niet zichzelf gezocht. Die knecht van God, zegt Jesaja 49, dat is de tweede profetie, was niet alleen voor Israël bedoeld, maar voor de hele wereld. Amen. Die knecht van God gaf zijn rug aan wie sloegen. Jesaja 50, dat is de derde profetie van de knecht des Heren. En hij heeft zijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Hij wilde elke morgen wakker worden om de moeder te kunnen vertroosten. De knecht van God, de vierde profetie, Jesaja 53, gaat naar het altaar. het lam in de troon. Alle smaadwoorden zijn op hem teruggekomen. Wie is onze koning? Nou, dat is niet iemand die zichzelf zoekt. Liefde zoekt zichzelf niet, zegt het Nieuwe Testament in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Maar dat is iemand die ons zoekt, die anderen zoekt. En die liefde van de Heer Jezus heeft mij een walmende vlaspit of een geknakt stukje riet gevonden. En teruggebracht, geheeld. En hij heeft mij tot zegen gebracht. Door hem. En hij, de Heer Jezus, wilde dat anderen ook zouden delen in die vreugde. Jesaja 49, dit was 42, 49. En hij, de Heer Jezus, wilde daarvoor alle smaad en de onderste weg gaan. De allerlaagste plaats innemen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft het God gelijk zijn niet als roofgoed gehad, maar hij heeft zich ontledigd, vernederd, de mensen gelijk geworden, slaaf, gehoorzaam tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. En uiteindelijk is de Heer Jezus naar het altaar gegaan. In de situatie van Hosea hebben ze zelf een altaar gefabriekt. Ze hebben zelf een koning aangesteld. Ze hebben zelf vorsten gekozen. Het was heel democratisch misschien. En ze hebben zelf paleizen gemaakt. En ze hebben zelf offerdiensten ingesteld. En de Heere zegt, ik kan het niet aanzien. Het zijn een stelletje onnozele duiven. Ze weten het niet, ze zien het niet. Maar is dat niet misschien ook het probleem van vandaag? Jaren terug, ik wil het toch vertellen. We waren in Meppel toen, ter tijd, en net met een gemeente begonnen. En we wilden zo graag dat de Heer Jezus een plekje zou krijgen, waarin hij geëerd en geprezen werd. En we hebben dat heel schoorvoetend gedaan. Ik denk dat het clubje toen nog, nou ja, misschien 15 mensen is geweest. Niet groter, het was helemaal in het begin. Een heel klein gebouwtje gehuurd. Ik weet het adres ook, maar dat zegt u niets. Ik stond voor de deur op een zondagochtend. Want je bent een beetje preekman en koster en organisator en van alles. Je moest alles doen. Er komt een meneer aanlopen, samen met een andere meneer. Die ene meneer kende ik, die andere meneer kende ik niet. Bleek een neef te zijn van diegene die ik wel kende. Komt eraan, nu heb ik jaren bijbelles van die man gehad. Die ene die ik dus goed kende. Die me de meest mooie dingen van de Heer Jezus heeft verteld. En ik stond daar en hij ziet mij en hij kent mij als zijn broekzak. Maar hij zegt niet, leuk om je hier te zien of zo, of iets leuks, iets gezelligs, iets gewoon. En nu ga ik u even wat Groningse les geven. Het was hij komt uit Groningen, dus hij praat alleen maar Grunnigs. Hij zegt, hey, hier ook een altaar, jong. Hebben jullie hier ook een altaar? Nou, ik was stom verbaasd door die vraag en ik wist niet wat ik erop zou moeten zeggen. Toen het tot me doordring, die kant gaat het op. Ik zeg, ja, dat is ook Grunnigs, maar dat betekent net zo goed als ja hier. Tweede vraag. Ben hier ook priesters, jong? Zijn hier ook priesters? Nou, ik heb weer even gedacht. Ik zei, ja. Dit moet ik hier weten zeggen. Dan is dit mijn plek. Punt. Discussie gesloten. Dat is 35 jaar terug. En ik hoor het nu nog. En nooit heb ik iemand zo de definitie van gemeente zijn horen ze vertellen dan deze broeder. Die was heel scherp. Ik kan veel meer verhalen van hem vertellen, maar dit is genoeg. Dit is zo uniek. Een altaar. In de Bijbel, broeders en zusters, is het altaar het punt waar de Heere kan staan en zegenen. De Heere zegt, ik ga jullie uit Egypte halen. Ik ga jullie brengen, ik wil jullie bij mezelf brengen. En als de wetgeving klinkt in Exodus 20, weet je wel, die 10 woorden en de hele zaak op scherp staat en onder spanning is, en het geluid van de bezuin alleen maar groter wordt en sterker wordt, en allen buigen en beven, dan zegt de Heer, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En welke plaats is dat? Dat is het altaar. Dat is nieuw. Dat de Heer een plaats heeft waar hij kan staan en waar hij kan zegenen. Dat is zijn tafel. Dat altaar in het Oude Testament wordt de tafel van de Heer genoemd. Ik ga het niet over die club heeft dat wel en die club heeft die term niet. Dat is helemaal niet in de orde. Want ik denk dat we allemaal gefaald hebben op dat punt. Allemaal, over de hele linie. Ik zou zo graag willen dat het doordrong tot ons dat wij, gelovigen, met Hebreeën 13 gaan zeggen, wij hebben een altaar. Dat staat daar. De gelovigen moesten niet meer naar Jeruzalem gaan, daar stond nog een altaar, maar daar stonden de hoge priesters die van de Heer Jezus niks wisten en wilden weten. Nee, je moet niet naar de tempel gaan, je moet niet in het tempelhuis gaan, je moet buiten de legerplaats gaan. Bij het kruis. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Waar is het offer aller tijden ooit gebracht? Op het kruis van Golgotha. God heeft een plaats waar hij staat om te zegenen. Waar staat de Heer? Bij het kruis, nergens anders. Alleen maar bij het kruis. Daar staat de Heer. En hij kan zegenen. Ga daar naar. Ga daarheen. Als Efraïm zegt, we hebben altaren gebouwd. Zelf bedacht. We hebben een offer bedacht. Zelf bedacht. Ze hebben zelf een leider. Ze hebben het zelf bedacht. Maar het gaat niet meer om de Heere, het gaat niet meer om het gezag van de Heere. Er is maar één die gezag heeft. Er is maar één die het voor het zeggen heeft in de gemeente. Dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan de Heer Jezus. En als we dat gezag van de Heer Jezus gaan versluieren, ja, dan ga je kronkels krijgen. Dan word je een onnozele duif. Dan ga je wegvliegen. Dan ga je je steun en je sterkte zoeken in de wereld, bij de wetenschap, bij de universiteit. Ik heb geen moeite met universiteiten. Natuurlijk, het is geweldig als jongelui kunnen studeren. Nou, laat ze dat doen. Laat ze dat alsjeblieft doen. Maar vanaf het moment dat de universiteit het ineens beter weet dan de schrift, dan moet je durven zeggen, ja, maar ho, dit is een brug te ver. Efraïm, jullie hebben altaren gesticht. Efraïm, jullie hebben offers gebracht. Efraïm, jullie hebben aangesteld wie je zelf wilt. De 10 stammen hebben gefaald. En Juda was beter, de 2 stammen. Nee, zegt Hosea, die hebben het ook zo gedaan. En nu vandaag, nu eerlijk zijn voor vandaag. Hoe zou je vandaag, Hosea 7 en 8 neerzetten? Als een waarschuwing. We moeten niet naar die kant kijken. We moeten niet naar die kant kijken. We moeten niet naar Egypte. We moeten ook niet naar Assur. We moeten de les van de geschiedenis durven leren. En durven zeggen, Heer Jezus, we willen bij u zijn. Bij u. Waar u staat. Waar u bent. Wat gaat er in de hemel gebeuren? U ziet uiteindelijk, even los van dat u als een verspieder daar al even gekeken hebt, maar uiteindelijk zult u daar ook komen. Zult u daar in de hemel zijn. Als u gelooft in Jezus, komt u in de hemel. Nog sterker, u komt in het huis van de Vader. Maar u zult daar zijn en u zult hem daar zien, staande als geslacht. Hij staat bovenop het altaar. Want onder die troon zijn de zielen van hen die omkwamen, de martelaren. Het is alsof het altaar daar omschreven wordt. Die troon van God is tevens altaar. En daar staat hij. En wat gaat u dan zeggen? Nou ja, halleluja. Of prijs de Heer. En misschien zegt u niks wat ik... Ik heb een brok in de keel, maar ik denk niet dat we in de hemel een brok in de keel hebben. Dat is voorbij. Dat zal wel voor deze aarde van ons, bij onze beperkingen horen. Maar onze emoties zijn zo op hem gericht, zo gefocust op de Heer Jezus, dat we niets liever willen dan dat nieuwe lied zingen. En dat kennen we ook. We zijn volleerd in het gezang Gods dan. We hebben heel duidelijk geoefend. Wat een dag voor hem. Kunt u zich voorstellen dat dit raadsbesluit, dit plan van God er ligt, en dat in diezelfde tijd er mensen zijn, ja, maar we willen een andere koning. Ja, we hebben ook een andere kleur. En verandering van spijs doet eten. Nou, hebben wij uitgevogeld. Nou, de mensen die zijn helemaal vergiftigd door de andere spijs. Het is alsof de wilde colloquinten, lees maar 2 Koningen 4, alsof de wilde colloquinten in de pot gesnipperd zijn en er is gewoon vergif in. De dood in de pot, man. Maar we willen wel wat anders. Want altijd die lichte spijzen, dat zeiden ze al in de tijd van de woestijn. En dat zeggen ze vandaag weer. Weer kerstmis, weer Jezus, weer... Nou, we kunnen het al wel eens over wat anders hebben. Nou, een gemeente ergens in ons land, ik schrok er echt van. Die wilde ook wel eens een nieuw lied zingen, een ander lied zingen. Nou, dat hebben ze bedacht. Hadden ze een lied van Paul de Leeuw gevonden. Die heeft ooit een lied gemaakt voor zijn vriend, mannelijke vriend. En dat is een liefdeslied. Dat zongen ze in de gemeente daar. Iedereen kon meezingen, want zo bekend was dat lied. Nou, ik denk, tjonge. Dit is de nieuwe bundel. Dit is geen opwekking, dit is een neergaatsebeur. Maar het is toch ontzettend. In de zondagse eredienst zingen ze dat lied. Ze konden nog niet goed bij hun hoofd zijn, heb ik gedacht. Maar ja, ik ben natuurlijk veel te fel. Nee, maar wat zou jij dan zingen? Wat anders een keer? In plaats van kalkoen nu kip? Sorry hoor. Nee, maar vul maar wat in. Het is zo... Ze kunnen zo vastzitten in elkaar. Dat snap ik ook wel. Maar als je hart niet vol is van de Heer Jezus, als je het niet meer over hem hebt, over wie heb je het dan? Ja, over jezelf. En over je eigen genoegen. Over wat wij allemaal moeten en willen en van anderen willen. Nou, de duivel heeft een heel mooi programmaatje voor je. Vandaag gaat het over verschillende stoelen, andere kleur. Want dit is natuurlijk een bruine kleur van niks. Er moet een andere kleur komen. En als dat geregeld is, dan begint het over de gebouw. Over de indeling en over de broeders die leiding geven en over de zuster. Het gaat maar door. En maar hakken takken over van alles en nog wat. Ik draaf een beetje door om duidelijk te maken dat we in Egypte terechtkomen. In de wereld. In de wereld is alleen maar wanorde. Daar is de overste van deze wereld. Dat is de vorst van de duisternis. Die heeft het daarvoor te zeggen. En wij vandaag, we moeten terug. Ik heb deze 2 hoofdstukken gepakt om ons terug te brengen. Niet de koning van je eigen keus, maar de koning der koningen, de Heere der Heren, de Heer Jezus. De vredevorst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Punt. De enige die iets te zeggen heeft in de gemeente is de Heer Jezus. En we komen daar om hem te huldigen. Dat gaan we nu doen, vandaag. Ja, en daar gaan we gewoon mee door straks. Eigenlijk is die overgang bijna niks, hè? We gaan hem prijzen hier en we gaan hem prijzen daar. Ja, u bent niet meer verkouden, nu nog wel een beetje, ik zie het aan uw zuster. Maar dan is het dan over. U gaat hem prijzen. Maar dat deed u hier ook als het goed is. De gemeente is eigenlijk een instituut waar de Heer Jezus geprezen wordt. En ik wil dus ook graag die knecht van God, die ik uit Jesaja 42, 49, 50, 53 even citeerde, dat die als model staat van, kijk dan eens naar jou, Heer. Is dat dan een soort despoot? Nee, het omgekeerde. Hij bukte zich voor jou. Hij zocht je op. Hij verbrak die stengel niet, die geknakte rietstok niet. En die walmende vlaspit heeft hij niet uitgeblust. Hij wilde je op laten bloeien. En hij wilde zo graag zichzelf aan jou geven. En voor jou naar het kruis gaan, om voor jou de schuld te dragen. Dat is het offer op het altaar. Dat is de dienst die normaal gesproken, zei de Heere, in Jeruzalem zou plaatsvinden. Maar in de dagen van Hosea was dat al niet meer zo. Werd het altaar al verschoven, dat hadden we al de eerste of de tweede avond. En nu gaat het over de 10 stammen, die hebben het helemaal bond gemaakt. En nu terug naar jou en mijn situatie. Wat zouden we nu willen met de kerstdagen? Nou, het liefste zou ik een poosje in de velden van Efrata zitten. Dat is echt mijn verlangen. Ik zit daar wel eens. Ik heb er een aantal keren gezeten en het heeft diepe indruk op me gemaakt. Om daar te denken naar de Heer Jezus. Kan dat niet in mijn slaapkamer? Ja, kan ook. Ik heb er al een mooi plaatje bij. Jij misschien nog niet, maar dat plaatje komt dan nog een keer. Heer Jezus, daar kwam u. Toen kwam u daar in een kribbetje. Toen zijn de engelen onmiddellijk gaan zingen. Die hadden nog nooit Yahweh gezien. Let op. Toen zagen de engelen voor het eerst de Heere. Nooit eerder. Niemand kon God zien en leven. Niemand. Ze hebben altijd vleugels gehad en met twee vleugels hun gezicht bedekt. En toen zagen ze voor het eerst God. En wat zeiden ze? Jullie mensen, jullie boffen, jullie zijn ja, bijzonder gezegend. Want God heeft in jullie een welbehagen. Dit is uniek. En waarom is dat aan die herders verteld? En niet aan de koningen en niet aan de schriftgeleerden? U raadt het al, de koningen van toen en de schriftgeleerden van toen zaten niet op hun plek. Ja, wel op een stoel, een eigen plek verworven. Maar de boodschap gaat naar herders, want die hebben continu zorg gehad voor het offer. Die hebben altijd, jaar in jaar uit, zorg gedragen voor het offer. En de Heere zegt, nu zal ik jullie vertellen wat het offer is. Daarom is die boodschap aan herders gebracht. Daar, in de velden van Efrata. Daar is de Heer Jezus geboren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. We belijden, Heer Jezus, dat u echt mens werd. Dat u echt geboren bent in Bethlehem, maar we belijden ook dat u al zoon was. En dat u als zoon openbaar werd. En dat u één was met uw vader. En de heerschappij is aan u, Heer Jezus. En aan u alleen. U bent de vredevorst. Micha 5 zegt al dat er iemand zal zijn die leiding gaat geven. Die er zal zijn, een koning. En dat gaat ook in Jesaja 9 teruggevonden worden. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo schitterend is. Dat de Heer Jezus zo bijzonder is. En dat u de Heer Jezus in het middelpunt wilt plaatsen. En we hebben gezien hoe dat in de geschiedenis van Israël juist niet gebeurde. Hoe u zelf moet zeggen, ik heb ze duizendvoudige wetten voorgeschreven, maar ze hebben gewoon niet geluisterd. En het is alsof het onze tijd is. En daarom willen we terug naar het hart van de aanbidding, zoals een lied dat zegt. Terug om u, Heer Jezus, te prijzen, om u, Vader, te aanbidden. Dank u wel dat u dat schenken wilt. Amen.